Vanmorgen hebben wij hopelijk in ieder geval gezien wat God vindt in Christus. De bedoeling is dat wij daar hetzelfde in vinden, uiteraard. En als wij het niet vinden, ligt het aan ons. Van Gods wegen wordt gezegd, ik vind geen schuld in hem. En aan de andere kant, van Gods wegen wordt gezegd, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Al Gods welbehagen wordt namelijk gevonden in Christus, omdat hij de enige is waarin God zichzelf manifesteert, waarin God zichzelf uitdrukt. De bedoeling is dan ook dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dat alles wat God te geven heeft, is slechts in hem, wordt slechts in hem gevonden. En buiten hem is helemaal niets. Dat wil zeggen, er mag dan buiten hem misschien wat zijn in onze ogen, maar dat is toch niet wat God meetelt, en daar gaat het maar om. En eigenlijk is het zo dat wij dat dan ook niet zouden moeten meetellen. In hem is alles, want Gods welbehagen is in Christus. Het zal duidelijk zijn, de meesten van u weten dat uiteraard wel, dat deze gedachte verder ontwikkeld wordt, met name in de hele brief aan de Colossenzen. De Colossenzen is zelfs zo christocentrisch, dat daar eventuele synoniemen, andere uitdrukkingen voor hetzelfde, voor Christus namelijk, niet eens genoemd worden. Het gaat alleen maar om Christus. En met name denk ik dan aan het bekende gegeven dat weliswaar aan de ene kant gezegd wordt dat men in Colossenzen de hoogste geestelijke waarheid vindt, dat is terecht, maar dat men aan de andere kant vaststelt dat het hele begrip geest daar niet in voorkomt. Nou, het begrip wel, maar het woord niet, laten we het zo zeggen. Want die geest heet daar gewoon wie hij werkelijk is, namelijk Christus. Wij zijn geneigd onderscheid te maken tussen Christus en de geest. In de Bijbel wordt uitdrukkelijk gezegd dat het alleen twee verschillende woorden zijn, maar dat er geen onderscheid is. De geest is Christus en Christus is de geest. Wij moeten ook vervuld worden met Christus, dan wel, wij moeten vervuld worden met de Heilige Geest. Of zoals Colossenzen het dan zo fraai uitdrukt, ik ben er nog altijd blij mee met die uitdrukking Colossenzen. Wij moeten vervuld worden met het woord van Christus. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is hetzelfde als de geest van Christus, of het leven van Christus wonen rijkelijk in u, of gewoon Christus wonen rijkelijk in u. En dat gaat slechts via dat woord. Maar Christus is de enige. In hem komen alle dingen samen. Uit hem zijn alle dingen ontstaan. Want God heeft zijn welbehagen enkel en uitsluitend in hem. Voor ik daar verder op... Nee, laat ik er maar meteen op ingaan. Ik dacht nog aan een andere Bijbeltekst, maar laat ik hier maar even bij blijven. In Colossenzen 1 lezen wij namelijk... Ja, waar zal ik nou eens beginnen? Laat ik beginnen bij vers 12, vooruit. Daar staat Colossenzen 1 vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen, in het licht. En over het licht hebben we het al gehad en ik heb zelfs het vers al min of meer aangehaald vanmorgen. De Vader namelijk die ons getrokken heeft, vers 13, uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het... Als u het vers nou niet kent, wat zou u dan zeggen? Hij heeft ons overgezet uit de duisternis. In het licht. Natuurlijk, maar het staat er niet. Er staat in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Dat is een heel lang woord voor licht. Een heel lange uitdrukking voor licht. Licht, dat is het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Als men in het licht is, dan is men in het koninkrijk van Gods geliefde zoon. Waarvan hij zei, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn licht... Maar dat staat er niet. In wie ik al mijn welbehagen heb. Maar dat is hetzelfde uiteraard. Zijn welbehagen is immers zijn licht. Want het is zijn woord. Nou, hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternissen overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. In de welke, vers 14, in de zoon namelijk zijn liefde, in wie dat welbehagen was. Dat moet je altijd vasthouden dan, hè. In die zoon zijn liefde, in wie Gods welbehagen was. In hem hebben wij... Nou, noem maar eens wat, hè. In hem hebben wij de verlossing. Niet zullen wij het hopelijk ooit nog eens krijgen, mocht het komen. En al die andere werkwoorden, weet u wel. Ja, dat weet u dus, hè. Ja. Maar wij hebben dat, in de welke wij hebben de verlossing, door zijn bloed. Het is waarschijnlijk overbodig, maar ik zeg maar, door zijn... In welke wij hebben de verlossing door zijn... leven, juist, niet door zijn dood. Door zijn dood zijn we ons leven kwijtgeraakt. Zijn we niet verlost, maar zijn wij gestorven. Dan ben je niet vrij, want als je ergens niet vrij bent, is het in de dood. Dus we kunnen nooit verlost zijn door zijn dood. Integendeel, door zijn dood zijn wij ook gestorven, want wij zijn met hem gestorven. Maar we zijn verlost, namelijk vrij geworden, doordat hij uit de dood opstond en wij met hem. Dus in de welke wij de verlossing hebben, nu, ook niet in het verleden, nu, in welke wij de verlossing hebben, door zijn bloed, namelijk door zijn leven. We hebben dat er straks al gelezen in 1 Johannes 1. Ik heb het niet gezegd, maar er wel aan gedacht. Daar stond namelijk, indien we in het licht, indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Het is precies hetzelfde. We zijn in het licht en dus hebben we deel aan zijn leven, want licht is leven. Dat staat hier ook. We zijn getrokken uit de duisternis en overgezet in het licht. En dus hebben wij in hem de verlossing door zijn bloed, door zijn leven namelijk. En er staat erachter, in de welke we hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Want als we dan al verlost moesten worden, was het omdat we onvrij, namelijk gebonden waren door de zonde. Omdat we lagen in de macht van de dood, de macht van de zonde, eventueel zelfs de macht van de wet. Maar dat komt daarmee overeen, hè? Dat hangt met elkaar samen. Maar we hebben de verlossing, we hebben namelijk de vergeving der zonden, zodat het in ieder geval betekent dat we verlost zijn van zonden. Maar bovendien natuurlijk, we zijn verlost van de oude mens, want we hebben deel aan zijn opstandingsleven en dan ligt het oude achter ons, dat is de gedachte. Bovendien kan men ook gewoon zeggen, wij zijn verlost, zonder te zeggen waarvan, omdat het begrip verlossing feitelijk betekent dat men vrijgekocht is. Waar is men dan van verlost? Ja, van dienstbaarheid, van slavernij, dus heet het dan, hè, in gewoon Nederlands. Hè. Dus men is dus vrij, verlost namelijk. Dat betekent dat men vrij gekocht is, dat namelijk de prijs betaald is en dat men daarom vrij gemaakt is. Maar vrijheid is er nooit in de oude schepping, vrijheid is er alleen in Christus. Galaten 5. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Want in hem is inderdaad vrijheid en vrijmoedigheid en nog een heleboel dingen meer. Maar misschien kom ik daar nog op. Hoe dat ook zij, er staat hier dan, in hem hebben wij de verlossing, vers 14 van Colossense 1, door zijn bloed namelijk de vergeving der misdaden. In hem namelijk, in de Zoon zijn er liefde uit vers 13, in wie God al zijn welbehagen had. Maar in vers 15 staat over die Zoon van Gods welbehagen, dat hij het beeld is van de onzienlijke God, waarbij het begrip beeld kennelijk iets zienlijks voorstelt, een uitbeelding. Een beeld is eigenlijk een uitbeelding, een zichtbare manifestatie van iets wat overigens onzienlijk, onzichtbaar is. En langzamerhand weet u waarschijnlijk dat dat geldt voor alle zienlijke dingen. Alle zienlijke dingen zijn uitingen, uitbeeldingen en dus beelden van onzienlijke dingen. Maar meer speciaal is Christus het beeld van de onzienlijke God. Romeinen 1 heeft er het een en ander toe te voegen. Maar goed, hij is het beeld van de onzienlijke God. Bovendien, hij is de eerstgeborene aller creaturen. Dat wil zeggen, hij is de eerstgeborene van alle schepselen. Dat kan ook moeilijk anders, want de algemene waarheid is dat de onzienlijke God uitgedrukt wordt in alle beelden die er zijn. Dat wil zeggen in de hele zienlijke wereld. Dat is wat Romeinen 1 erover zegt. Namelijk dat God gekend wordt uit de schepping en dat zijn onzienlijke dingen uit het schepsel, dus uit de zienlijke dingen, verstaan worden. Dat is de algemene waarheid. Waar de meer speciale waarheid is dat God zijn onzienlijk wezen uitdrukt in Christus. Daar heb je het weer, hè? Niet het brandoffer, niet het spijsoffer, niet het zondoffer, niet het doorboren van het oor, niet de ark des verbonds, Niet die eikenbomen buiten, laat staan de kerstboom. Dat had ook gekund, hè. Maar al die andere dingen die je buiten ziet. Het gras, de bloem, de roos van Saron. De steen, ik kijk even naar buiten, de straatstenen. Lantaarnpalen, dat is het licht. Ja, dat kan ook. Niet die dingen zijn in de eerste plaats de uitbeelding van Gods wezen. Niet in de eerste plaats. Dat is wel waar, maar niet in de eerste plaats. Want in de eerste plaats is Christus de uitbeelding van Gods wezen. Vandaar dan ook dat we in al die dingen van de natuur, al die beelden die we in de natuur aangeleverd krijgen, dat we in al die beelden in de eerste plaats Christus zien. En in Christus zien wij de onzienlijke God. Zodat wij toch de onzienlijke zien. Omdat hij in Christus gestalte krijgt. Al Gods welbehagen is in Christus, omdat God heel zijn wezen uitdrukken kan ook in Christus. Beter nog dan in het schepsel, de schepping als zodanig. Maar niettemin is het zo, God drukt zich uit in Christus en in de schepping in het algemeen. En daarom is Christus de eersteling van de schepping. Als ik zeg, God drukt zich uit in de schepping en dan vraag ik u, noem eens een schepsel. Dan moet u zeggen, Christus. En daarna een heleboel andere dingen waarvan wij allemaal weten langzamerhand dat het type van Christus zijn. En daarna noemen we nog dingen waarvan we dat niet meteen wisten, maar dat kan dan altijd nog uitgelegd worden. Begrijpt u wel? De eerste is namelijk Christus. Hij werd onderdeel van deze wereld. Hij kwam in deze oude schepping als deel van deze oude schepping. Als mens. Uit Adam, vlees enzovoorts. Omdat hij de eersteling is, de eerste waarin God zichzelf uitdrukt. En dat is wat hier wordt aangehaald in verband met de oude schepping in elk geval al. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Hij is dan in die hoedanigheid de eerstgeborene van alle creaturen. Want in het algemeen zou je van alle creaturen kunnen zeggen dat ze uitbeeldingen zijn van de Godheid. Want het is zo. Maar hij is de eerste, want door hem, vers 16... Maar het had ook kunnen zijn in hem, hoor. Maar dat staat er nou niet. Hè. Er staat door hem, of door middel van hem. Dat had ook gekund. Dia. Want door hem zijn alle dingen, het heelal dus, geschapen. Alle dingen namelijk die in de hemelen en die op de aarde zijn. Alle dingen die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Dat zijn hoge dingen overigens. Maar zij zijn allen door hem geschapen. En dat niet alleen. Ze zijn door hem geschapen, maar ze zijn ook tot hem geschapen. Dat wil zeggen, naar hem toe. Weet u nog? Naar God. Hadden we het over de nieuwe mens die naar God geschapen is. Wel, de nieuwe mens, Christus, is naar God toe geschapen. Maar de schepping zelf in het algemeen, zelfs de oude schepping dus, want daar gaat het hier primair om, ook die oude schepping is naar hem toegeschapen. Dat wil zeggen, het kwam wel uit hem voort, maar de bedoeling was dat het zich op hem zou richten. En dat de schepping in het algemeen zou zijn tot hem en wel tot heerlijkheid van hem. Daar is niet zo bar veel van terechtgekomen, zouden wij zeggen. Maar uiteindelijk komt er wel wat van terecht, omdat uit deze wereld die in feite naar buiten gekeerd is en van God afgekeerd is, uit deze wereld komt namelijk een nieuwe voort. Die wordt daar namelijk in verwekt door het zaad der wedergeboorte, door het onvergankelijk zaad, het eeuwig blijvende woord van God. En zo, hè. Dus uit deze oude schepping wordt inderdaad een nieuwe verwekt, zodat toch dan deze oude schepping door het voortbrengen van een nieuwe... tot hem geschapen is en toch aan zijn doel beantwoord. Alleen niet in eerste instantie, maar wel in tweede instantie. En dat is eigenlijk een van de echte geheimen van deze wereld. Wij zijn geneigd om het doel van het bestaan te zoeken in dit bestaan, in deze oude wereld. Dat lukt natuurlijk nooit, dat vinden we niet. Daar kun je wel mee aan het zoeken blijven, zoals de meeste mensenlevens dat ook bewijzen. De geschiedenis bewijst dat trouwens ook. Nee, niet veel. De geschiedenis bewijst niet veel, maar dat wel natuurlijk. Hè. Dat men lang aan het zoeken kan blijven, maar men vindt het niet om de eenvoudige reden dat het doel van deze wereld slechts is een nieuwe voort te brengen. En daarin vindt de schepping de vervulling van haar bestaan. Ik kies heel duidelijk met opzet het vrouwelijke persoonlijk voornaamwoord, haar bestaande, bezittelijk voornaamwoord. Nou, dat weet je veel. Mejuffrouw Nederlands is er nou toch niet bij, dus ik mag het nou eens zeggen. Maar in ieder geval, wat de schepping is namelijk vrouwelijk. En de vervulling van het bestaan van de vrouw zit hem inderdaad in het voortbrengen ten behoeve van de man. Heel goed, er zijn toch mannen die het nog weten. Hè? Vrouwen zitten een beetje zo achterover van, wat wil die me nou vertellen? Hè? Maar zo is dat nou eenmaal. Zij baden hem in zon. Dat is de gedachte. En ik zeg er wel eens achteraan. En daarna stierf zij. He, dat was bij Rachel. He. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Dan gaat het om het principe dat de schepping zijn bestaan, haar bestaan vervult door inderdaad voor te brengen. Wel, dat is het geheim van deze wereld. Die bestaat enkel en alleen om die nieuwe schepping voor te brengen. Die al voortgebracht is, want uiteindelijk is het zo dat die nieuwe schepping begint in Christus. En die is al voortgebracht, zodat eigenlijk deze oude wereld wel kan afnokken, ja, verdwijnen, hè? Inderdaad, ja. Zo is het. Het is een kwestie van tijd, afwikkeling van de enige dingen, van de laatste dingen heet dat in de Bijbel, afwikkeling van de laatste dingen. Maar dat is een tamelijk formele kwestie, dat wil zeggen, dat komt wel goed. Want wij zullen nog waarschijnlijk wel lezen vanmiddag wat er staat in 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus, daar hebben we het over, hè? Wie in Christus is, een nieuw schepsel, een nieuwe schepping, zo is het maar net. Dus, blijf waar wat hier in Colossense staat, dat deze oude schepping door hem geschapen is, daarom is hij de eersteling ook van de oude, en is tot hem geschapen, en verder is het zo dat hij bij gelegenheid deel uitmaakt van deze oude schepping, om namelijk die nieuwe voor te brengen, en opdat deze schepping zou zijn tot hem en tot God, of naar God, want zo kan het ook vertaald worden. Verder staat er in vers 17, hij is voor alle dingen. Dat is dan niet voor in de zin van de tijdrekening, maar voor in de zin van rangorde, hiërarchie. Hij is voor alle dingen, betekent in dit vers blijkbaar, hij is boven alle dingen. Namelijk, het betekent, hij is hoger dan alle dingen. Dat hij eerder was dan alle dingen, dat stond al in vers 16. Dat hij ook later is dan al deze dingen van de oude schepping, staat ook in vers 16. Want het is door hem geschapen, het is tot hem geschapen. Dus is hij de eerste uit wie de dingen voortkomen. En hij is de laatste in wie alle dingen weer samenkomen. En vers 17 zegt vervolgens dat hij ook is boven de schepping, voor alle dingen dan in de zin van rangorde. Staat gewoon in het woordenboek ook hoor, dus dat verzin ik niet hoor. Voor namelijk in rangorde, hij is namelijk hoger. En alle dingen staan tezamen, mag u vergeten, maar laat het maar staan, dat is misschien toch duidelijk. Maar er staan alle dingen staan tezamen door hem. Dat wil zeggen, hij is hoger dan alle deze dingen en dat is belangrijk, want daardoor weten wij dat al deze dingen, deze oude schepping ook bij elkaar blijft, niet uit elkaar valt, hè, maar bij elkaar blijft, tezamen blijft, omdat hij daarboven is. Dat staat ook ergens anders natuurlijk. Dat staat ook in Psalm 104, heel uitgebreid, heel Psalm gaat daarover. Ja, er zijn bandjes van, inderdaad, ja. Hij is namelijk degene die deze wereld in stand houdt, opdat hij aan zijn doel zou beantwoorden. Dat is ook alles ook. Opdat hij aan het tijdelijke doel zou beantwoorden. Opdat hij deze wereld inderdaad de zwangerschap zou voleinden, zal ik maar zeggen. En de geboorte van die nieuwe schepping ook inderdaad zou kunnen plaatsvinden. Dat de vrouw daarna sterft, dat is een Bijbels gegeven, maar het is niet de bedoeling dat het onderweg gebeurt. En daarom houdt hij deze wereld in stand. Nee, sinds Genesis 1 al hoor. Nou, vooruit sinds Genesis 1 vers 2 dan. He? Waarin een gevallen wereld in stand gehouden wordt en in zekere zin hersteld wordt en dus tezamen gehouden wordt, opdat hij zou voortbrengen, want wij weten allemaal hopelijk, ondanks alles wat ons geleerd wordt, weten wij hopelijk allemaal dat als je aan de wereld niks doet, valt hij vanzelf uit elkaar. Wat je in de wereld vindt, is dat de dingen vanzelf uit elkaar vallen. Je bouwt een huis, je metselt de stenen op elkaar en je kijkt er niet naar om. En je komt jaren later terug, dan is geen steen meer op de andere. Het valt vanzelf uit elkaar. Nou ja, een paar eeuwen later dan vooruit. Heb je erg goed gemetseld. Hè? Maar niettemin, het valt uit elkaar. Dan gaat met alles zo. Dat is wat in deze wereld gebeurt. Die komt niet tot ontwikkeling. Dat leert men ons. De reden daarvoor is duidelijk. Het is namelijk voorkomen gelogen. En dus moet men het ons elke dag voorhouden dat die wereld vanzelf beter wordt en evolueert en zich aanpast enzovoort. Maar het is niet waar natuurlijk. Iedereen die ogen in zijn hoofd heeft, die weet dat, hè? Behalve als je te veel geleerd hebt, dan weet je, dan zie je dat niet meer. Iedereen die ogen, iedereen die een tuin heeft, zei ik vorige keer, geloof ik, hè? Of was dat niet vorige keer? Weet niet. Iedereen die een tuin heeft, weet dat. Als je er niks aan doet, wordt het een woestijn. Dat is met de wereld het geval. En wat God doet, is inderdaad de wereld toch, ondanks alles, in stand houden. Dat is wat hij staat. Hij kan dat doen omdat hij boven alle dingen is. Namelijk omdat hij de schepper is. Hij is dus voor alle dingen in de zin van boven. En het gevolg daarvan is dat alle dingen tezamen bestaan door hem. Waarna vervolgens gezegd wordt dat deze Christus de nu op dit moment gegeven is aan de gemeente tot hoofd. Diegene die deze oude schepping gemaakt heeft en in stand houdt, en die daarboven is en die daarin zijn doel bereikt, die Christus is ons hoofd. Dat wil zeggen, daar zijn wij organisch mee verbonden, oftewel, wij zijn in hem, in dat hoofd. Schepper van hemel en aarde. Elke keer als ik hier binnenkom en opstap, denk ik, onze hulp is van de Heer alleen. Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat is het verschil. Ik zeg het niet. Maar ik denk het. Onze hulp is van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, want hij die onze hulp is, is onze hoge priester. Even voor de snellen onder u. Onze God is Eli. Mijn God, onze God. Onze God is onze hulp, namelijk Eliezer. Dat betekent mijn God is hulp. Maar Eliezer is hetzelfde als Eliazar en hetzelfde als Lazarus. En het is de naam van de tweede priester. Die, de zoon van Aaron, en dus is het de naam van de priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat onze hulp inderdaad is van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is wat hier staat, al staat er dan dat die hulp natuurlijk is van die Christus die... Die God namelijk die het hoofd is van de oude schepping. Hij is ook en vooral het hoofd van de gemeente. En dat is van belang, omdat die oude schepping toch verdwijnt. Maar hij die het hoofd is van de oude, is het hoofd van de nieuwe schepping. En die nieuwe schepping begint inderdaad in het hoofd zelf natuurlijk, maar daarna in de gemeente. Zodat wij als gemeente inderdaad in Christus zijn. Dat staat ook in de Bijbel, de gemeenten die in Christus Jezus zijn. Wij als gemeente, één keer ook in het enkelvoud, gemeente in Christus. Wel, wij als gemeente zijn eersteling van die nieuwe schepping. Wij zijn de nieuwe schepping. Anderen nog niet, wij wel. En daarom kan er staan, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. En het verschil, het grote verschil tussen de oude schepping en de nieuwe schepping is dat de oude is niet volmaakt en omdat hij niet volmaakt is, moet hij voortbrengen. Omdat hij niet volmaakt is, moet er een nieuwe schepping uit ontwikkeld worden. Ja, ik dacht eerst aan voortbrengen, namelijk aan voortplanting en aan zwangerschap, zoals het beschreven wordt in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Maar terwijl ik daaraan dacht, dacht ik ook aan een auto, mensen denken altijd aan auto, mannen zeker, denken altijd aan auto's. Nee, kijk, waar wil de dood in gaan zitten? Maar dat geeft nog niet. Maar maar als die auto niet volmaakt is, dat kan natuurlijk, dan wordt daaruit inderdaad een nieuwe ontwikkeld. Het ding wordt helaas niet zwanger. Er zijn er toch nog die het begrijpen op dit slaperige uur van de middag. Maar niettemin. Waar het om gaat is dat zo'n ding verder ontwikkeld wordt. En dat uit het prototype, uit de eerste, een andere gemaakt wordt. Waarin de fouten niet meer aanwezig zijn, bedoel ik maar. Een verbeterde versie. En die eerste versie, die wordt soms bewust gemaakt. Al was het maar om wat uit... Ja, ik praat nou menselijk, dat weet ik wel. Maar hoe moet ik het anders zeggen, hè? Er wordt eerst gemaakt, al was het maar om wat uit te proberen. Al was het maar om iets te bewijzen voor de aandeelhouders. Of weet je veel voor wie natuurlijk, hè? Maar in ieder geval, er blijkt dan wat er allemaal keert. En uit het oude type wordt een nieuw type ontwikkeld ter vervanging van het oude uiteraard. Dat is precies dezelfde gedachte. Nou, dat is wat met de schepping gebeurt. Niet dat ik het ten volle begrijp, maar het is wel zo dat het ten volle geopenbaard is in de Bijbel dat het zo is. En dat is wat hier dus ook gezegd wordt. Die nieuwe schepping namelijk is in Christus, in de opgewekte is dat, uit de dood, volmaakt. Diezelfde Christus was eersteling, en is dat in zekere zin natuurlijk nog, is eersteling van de oude schepping. Maar die oude schepping is niet volmaakt. Maar wat uit die oude schepping voortkomt, wat eruit geboren wordt, dat is volmaakt. En hij die de eersteling was van de oude schepping en die daar dus ook de verantwoordelijkheid voor droeg, is gestorven, heeft zo een eind gemaakt aan zijn eigen oude schepping, en is opgestaan uit de dood. Hij was er ook verantwoordelijk voor overigens, voor die oude schepping. De stierf, hij stond op uit de dood en maakte een nieuwe. Weer in hem. Maar het verschil tussen de eersteling van de oude schepping en de eersteling van de nieuwe schepping is dat de eersteling van de nieuwe schepping inderdaad de oude achter zich heeft. En de oude weggedaan heeft. Hij is daar doorheen gegaan en is dwars door de dood heen opgegaan en opgestaan uit die dood. En daarmee is hij de eersteling van de nieuwe schepping geworden. Die nieuwe schepping is volmaakt. Daar gaat het om. Dat was noodzakelijk. Vraag mij nou niet precies waarom dat zo, maar dat doet er nou even niet toe. Dat staat gewoon in de schrift dat het zo moest gebeuren. Dat was Gods wil. En hij kwam, deze zoon kwam om Gods wil te doen en bracht daarmee ook volmaaktheid tot stand. Een van de belangrijkste dingen om te onthouden vind ik, dat deze oude schepping, daarvan zeggen wij dat die verloren is. Dat is hij natuurlijk ook. Maar we dienen te bedenken dat dat niet zo erg is voor het verlorene. Dat is wel erg. Voor hen die verloren zijn. Maar als iets verloren is, is het in de eerste plaats erg voor degene die het verloren heeft. Hij is het kwijtgeraakt. En wat er dus gebeurt, is dat degene die die schepping verloren heeft, dat hij kwam om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En hij heeft ook inderdaad gevonden. Begrijpt u? En in hem is er dus behoudenis. Dat is het tegenovergestelde van verlorenheid uiteraard. Dat wil zeggen dus inderdaad dat de schepper van deze oude schepping zichzelf verantwoordelijk gesteld heeft voor de oude schepping. En toen die oude schepping verloren werd, was hij de verliezer. En omdat hij God is, kan dat natuurlijk nooit zo blijven. En het bleef ook niet zo. Hij kwam dus, zelfs in deze oude schepping, om te zoeken en om zalig te maken, terug te vinden, betekent dat terug te halen, dat wat hij zelf verloren was. En zo, op die manier, heeft hij die schepping vervolmaakt, of hoe moet ik dat zeggen, geperfectioneerd, volmaakt gemaakt in hem. De oude schepping die verloren werd, was een beperkte schepping, dat wil zeggen een schepping met gebreken. Daar mankeerde een en ander aan. Maar wat eraan ontbrak, werd vervolgens alsnog toegevoegd. Dat wil zeggen, dat kwam tot de wereld in de persoon van Christus. Hij bracht het tot stand en in hem is inderdaad zaligheid. In hem is verlossing, in hem is vergeving. Kortom, in hem is een nieuwe schepping. Daar gaat het maar om. En dat is wat hier dan gezegd wordt, want er staat dat deze eersteling van die oude schepping werd aan de gemeente gegeven tot hoofd. Hij namelijk, die het begin is, die de eerstgeboren is uit de doden, hier is hij dus in vers 18 ineens het begin niet meer van de oude, maar nu van de nieuwe schepping. Het staat erachter, namelijk de eerstgeborene uit de doden. In de voorgaande verse was hij de eersteling van de oude schepping, de schepper namelijk. Maar in dit vers is hij de opgestane uit de dood en dus is hij de eerste of het begin, dan wel het hoofd, want het is in het Hebreeuws hetzelfde woord. Hij is het begin van de nieuwe schepping. Hij is het hoofd des lichaams Of hij is het begin, maar dat is hetzelfde als hoofd. Hij is het begin van die nieuwe schepping. Namelijk, hij is de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen, dat wil zeggen in alle leden van dat lichaam, de eerste zou zijn. Wel, die nieuwe schepping is nu nog de gemeente. Dus hij is in alle leden van de gemeente de eerste. Want nogmaals, de eerste is resh. Eerste is namelijk het hoofd. Die mensen die Hebreeuws leren zijn er niet. Dus dan moet ik het maar doen hier. Ja, hij is de eerste, namelijk hij is het hoofd in de gemeente, want dat is de nieuwe schepping tot nog toe. Vervolgens zal het natuurlijk ook zo zijn dat in de volgende bedelingen, dat hij dan eveneens de eerste is in al diegenen die dan tot geloof en tot wedergeboorte komen, namelijk in Israël, in de volkeren enzovoorts. Maar hij zal in allen de eerste, oftewel het hoofd zijn. Want, en daar gaat hij dan, want het is welbehagen geweest, dat woord vader staat er niet. Dat hoeft ook niet, want dat weten we al lang. En het woord vader, zo schuin gedrukt, werkt precies verkeerd, werkt precies andersom dan wat het vers eigenlijk zegt. Want nou het woord vader schuin gedrukt staat, krijgt het aandacht. En het wordt juist weggelaten, opdat het niet de aandacht zou krijgen. Het is welbehagen, ja des vaders, dat natuurlijk. Maar het onze toch ook, of niet? Het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Daar hebben we het samengaan van de begrip welbehagen en de volheid. De vertalers hebben dat woord vader ook tussengevoegd aan de hand van de versen die we vanmorgen gelezen hebben. Namelijk dat de vader zei, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En hier gaat het over de zoon, namelijk het koninkrijk van de zoon zijn de liefde uit vers 13. En over die zoon staat, het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Dat is waar. Maar daarbij ligt niet de nadruk op dat het vaders welbehagen is, maar de nadruk ligt erop dat het welbehagen in de zoon is. De aandacht wordt gegeven in dit vers door deze weglating. Daar wordt de aandacht gegeven op de zoon. Een ellipsis noemen dat, is een bepaalde stijlfiguur, een weglating. De aandacht gaat naar de zoon, want het is welbehagen geweest dat in hem, namelijk de zoon zijn de liefde, dat in hem al de volheid wonen zou. Dat wil zeggen dat dus inderdaad in hem ook al Gods welbehagen is. Dat in hem al de volheid wonen zou. De volheid van een oude schepping, voor zover je dat volheid mag noemen. Maar in ieder geval de volheid van de nieuwe schepping en daarmee de volheid van de schepper zelf. En volheid heeft te maken met vervulling en het heeft dus te maken met het bereiken van het doel. Dat wat tevoren gesteld is, het doel, dat wordt daarin bereikt. Dat is de gedachte bij volheid. Alles wat er is, is er in Christus. Niet alleen dat van de Vader, dat van de Godheid, zoals het later heet in ditzelfde hoofdstuk, maar alles wat er is, is in Christus. Ja, ik heb hier teksten, ik heb hier een hele verzameling teksten, daar prik ik er af en toe een uit, weet je wel. Maar er zijn teksten bij waar staat dat God woont in Christus. God is in Christus. De Heer zegt het ook. De Vader is in mij. Maar op een andere plaats zegt de apostel Paulus in bijvoorbeeld Handelingen, daar zegt hij dat wij, niet gelovigen, maar zelfs ongelovigen, de oude mens, dat wij in hem leven wij. Staat er dan, hè? In hem leven wij. En er wordt gesproken over de natuurlijke mens, hoor. Dan gaat het over de oude schepping. Wel, wie is er nou in Christus? Wij, die zondaren, die oude mens, de wereld, de mannen van Sodom. Ik heb van de week over Genesis gesproken, dus schiet me dat weer in de gedachten, hè? Die waren zeer boos, staat er, en goddelooslijk, en dat soort dingen. Maar toch staat, zij leven in hem. En aan de andere kant, God is in hem. De gedachte is namelijk dat er buiten hem sowieso niets is. En wat we dus moeten leren, is dat wie wij ook zijn en wat wij ook zijn, wij zijn afhankelijk van Christus sowieso. Of wij nou gelovigen zijn of niet, wij zijn op een of andere wijze, ook op andere wijze dus eventueel, in hem. En dat dienen wij ons bewust te zijn. Alles wat God doet, alles wat God maakt, alles wat er is, is slechts in Christus. En dat wat buiten hem is, ja, dat is er niet. Er is niks buiten hem. En voor zover iets van hem losraakt of van hem uitgaat, of hoe je het maar heten mag, verdwijnt. Nou, wat hier nou gezegd wordt, is dat in hem al de volheid wonen zal. God zegt, dat is mijn zoon, daarin is mijn welbehagen. Het is dus inderdaad de bedoeling dat in hem alles is. Namelijk de gehele volheid. En daar gaat het dan ook verder over in dit schriftgedeelte. Maar ik kan beter even wat verder bladeren in dit hoofdstuk. Naar bijvoorbeeld vers 27. Dan gaat het over zijn heiligen, vers 26, zijn heiligen, de gemeente blijkt uit het vers, zijn heiligen aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is de Heilige Geest in u, maar er staat Christus, Christus in u, vertaald met onder u, maar dat berust op een afspraak van de vertalers. Als u het meervoud staat, vertaalt men in met onder. Te midden van namelijk. Maar er staat gewoon in hoor. Christus in u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen. Wij verkondigen namelijk de Christus die in u is, zegt Paulus. Wij verkondigen die Christus, vermanen in ieder mens en leren in ieder mens in alle wijsheid. Niet in veel wijsheid. In alle wijsheid. Opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus. En Jezus staat er niet. Dat wil zeggen dat Paulus dus alle wijsheid predikt. Maar wat predikt hij? Christus. Er staat toch de welke wij verkondigen. Wij verkondigen de Christus die in u is. Wij verkondigen dat Christus in u is. Of wij verkondigen de Christus zoals hij in u is. Niet bij u, maar in u. Nou, dat is wat wij verkondigen, zegt Paulus. En daarmee leren wij in ieder mens in alle wijsheid. Want alle wijsheid is in Christus. Of in wat algemenere termen, alle wijsheid houdt verband met Christus. En dat wat niet in Christus is en geen verband met hem houdt, is domweg geen wijsheid. Domweg. Dom. Dus, hè? Want geen wijsheid is dom. Zo is dat, ja. Ja. Alle wijsheid is in Christus. Wel, in hem was alle welbehagen. In hem is al de volheid. In hem is namelijk al de wijsheid. En die wordt gepredikt opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Dat volmaakt zijn hangt samen met die volheid. Het is weliswaar een ander woord, voordat iemand dat zegt, dat het er andere, dat is zo, dat weet ik, dat is een ander woord. Maar het heeft toch dezelfde strekking, namelijk dat het eindresultaat bereikt zal worden. En meer dan dat eindresultaat is er niet. En dus staat er op dat wij zouden ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus, want Christus is volmaakt en in hem woont al de volheid. En de enige manier om volmaakt te worden is inderdaad via deze wijsheid. En alle wijsheid is in Christus. Klaar? Uit. De conclusie die men ook dikwijls trekt is dat Paulus deze brief aan de Colossenzen schrijft, omdat deze Colossenzen verleid werden, als een roof vervoerd werden door filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld. In plaats van naar Christus. Dat is hoofdstuk 2, vers 8. En Paulus verkondigt deze Colossense dan dat er helemaal geen filosofieën of andere leringen zijn. Want het is of in Christus en dan kun je het van Paulus horen, of het is niet in Christus en dan is het niks. Nou ja, dan is het leugen. Maar leugen, dat is niet iets, hè? Dat is een verzinsel. Dat is iets wat zelf gemaakt wordt, maar wat niet werkelijk bestaat. Dat is leugen. Hè? En dus is het feitelijk niks. Want volmaaktheid is er in Christus, alle wijsheid is in Christus en bovendien is Christus het begin der wijsheid. En zo gaat het verder, want dan staat er in hoofdstuk 2, de eerste verse, dat Paulus deze bediening voor de Colossenzen heeft en deze prediking voor hen heeft. En dan staat er in vers 2, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en van Christus. Dat en de Vader staat er hier ook niet. tot kennis der verborgenheid van God en van Christus. Van God, namelijk Christus, uiteraard, hè. En dan in de welke, want is er echt maar één, God en Christus, in vers 2 is er maar één, staat er in de welke, vraag nog niet, in wie, in God of in Christus? Ja. Dus eenheid, hè. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. U ziet, die uitdrukking in alle wijsheid van 1 vers 28 wordt hier dus verder uitgebouwd en nader toegelicht en bevestigd, want in Christus zijn al de schatten der wijsheid verborgen. Want wijsheid is inderdaad een schat. En wijsheden zijn schatten. Maar alle schatten, alle wijsheden zijn slechts in Christus. En iemand in het koninkrijk onderwezen is gelijk aan een schriftgeleerde die uit zijn schat en dus uit de schrift nieuwe en oude dingen voortbrengt, dat zijn dus wijsheden. En meer speciaal, wijsheden met betrekking tot deze verborgenheid die hier ook steeds genoemd wordt. Want het zijn wijsheden met betrekking tot de Christus die nu verborgen is en die in de toekomst zal geopenbaard worden. Vandaar nieuwe dingen en alsnog oude dingen, maar dat was allemaal Matthäus 13, hè? De achtste gelijkenis. De vergeten gelijkenis, de achtste gelijkenis uit Matthäus 13, ja. Want de schriften zijn die schat. Want in die schriften is die wijsheid. En alle schatten, al die wijsheid, al die kennis is slechts in Christus. Vandaar dat ik altijd zo negatief doe over de wijsheid van de wereld. Dat doe ik om een beetje afstand te houden. Omdat hoe interessant het ook is, en het is soms verbazend interessant. Jazeker, maar dat moet u niet verder vertellen dat ik dat gezegd heb, hoor. Maar het mag dan verbazend interessant zijn, maar het is niet in Christus. En daarom is het niks. En dus gaat de wijsheid van deze wereld voorbij, zal er niet gemaakt worden. Want wat overblijft is Christus en in hem zijn al de schatten der wijsheid. Als je wetenschapper wil zijn, zeg ik, dat moet je de Bijbel bestuderen. Moet je komen tot kennis van Christus. Het oog op hem gericht houden, namelijk het oog gericht houden op zijn woord. Want in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En dan ga ik nog maar weer verder, want er staat in vers 8 wat ik al aanhaalde. Zie toe dat niemand u als rover voert door filosofie, namelijk ijdele verleiding. Dan ziet u wat de Bijbel denkt over filosofie. Dat is ijdele verleiding. Nee, als het filosofie is buiten de Bijbel, dan is het in ieder geval ijdele verleiding. Zo is dat. En dan staat er vervolgens dat men daardoor niet misleid moet worden. Want men moet namelijk geleid worden naar Christus. Vers 8, laatste woorden. Want, vers 9, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Wel, in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Dat wil zeggen, je moet op zoektocht om het te vinden. Maar je weet in ieder geval waar je zoeken moet. Dat is mooi geregeld, hè? Stel je voor dat je moet zoeken, je weet niet waar je zoeken moet. Er zijn mensen die weten dat, hè? Wat zeggen ze dan ook? Wij weten niet waar wij het zoeken moeten. Nee, wij wel. Ja. Hè? Ja. Het enige wat daar te vinden is, is ook inderdaad deze wijze. Dus sommige mensen zoeken dat niet. Wat ze wel zoeken, dat weten ze niet en dus weten ze ook niet waar ze het zoeken moeten. Zo zit het eigenlijk. Als iemand het ooit nog eens zegt, wij weten niet waar wij het zoeken moeten, moet hij vragen wat men er eigenlijk zoekt. Misschien kun je van dienst zijn, niet waar. Hè? Nou goed. Je weet dat verhaal van die man die onder een lantaarnpaal aan het zoeken was. Hè? Ja. Ja. Want daar was het lichter. We staan er op een van die bandjes. Ik kan het ook altijd maar één keer vertellen ook. Jammer, hè? Maar goed, ja. En was het daar niet verloren, maar daar was het tenminste licht, hè, onder die lantaarnpaal. Zo. Nou goed. Colossenzen 2, vers 9. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. In dat lichaam van Christus namelijk, dat is de gemeente gewoon, hoor. Ja, nog meer, dat weet ik wel, maar in het verband van de brief is de meest voor de hand liggende betekenis van de uitdrukking dat is het lichaam van Christus. waartoe men behoort. Dat staat trouwens in het volgende vers, want er staat meteen... En gij, dat is die gemeente toch, dat is toch het lichaam van Christus... Gij zijt in hem volmaakt. Want de volheid Gods woont in Christus en dus in het lichaam van Christus... En aangezien wij leden zijn van het lichaam van Christus, woont de volheid der Godheid dus in ons. Want omdat wij in Christus zijn, is hij ook in ons, want dat is de betekenis van die uitdrukking in, hè? Dat betekent een onlosmakelijke eenheid. En als de volheid der Godheid dus in dat lichaam van Christus is, is dat in ons. Zodat er buiten Christus helemaal niks te zoeken valt... Want in hem zijn al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen. Kortom, in hem woont de volheid, al de volheid, dat betekent geheel de volheid als eenheid. Geheel de volheid der Godheid, lichamelijk, maar het lichaam is uiteraard niet een lichaam wat wij kunnen zien of tasten, maar het is het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is. En hij is niet alleen het hoofd van de gemeente... Maar hij is in breder verband, algemener, het hoofd van elke overheid en macht. En daar zijn we weer terug bij vers 16 van hoofdstuk 1. En als we het niet begrepen hebben, beginnen we dus weer bij vers 16 van hoofdstuk 1. En doen het verhaal weer tot dit vers. En als we het nog niet begrepen hebben, gaan we weer terug. Net zolang, hè, totdat we eindelijk begrijpen wat hier staat. Ja, daar zegt hij, dan zit je in een kringetje, maar dat is niet de bedoeling. Want daarbuiten is niks... In hem moet men wezen. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. En dat is de manier van Colossense om te zeggen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Want zo staat het in Efeze 1... En daar wordt er ook meteen bij gezegd, en hij is het hoofd van het lichaam, namelijk het hoofd van de gemeente. Toch? En er staat dat hij de vervulling is van de gemeente. Is dat erbij?
Ja.
Zeker. Er staat in Efeze 1, laatste verse, vers 20, daar staat dat God hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Als vervulling van Psalm 110, vers 1 uiteraard. En dus ook als hoge priester. Zonder dat het nou hier expliciet staat. Maar dat zit erbij in. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, eeuw. Maar ook in de toekomende. Dat komt ons goed uit, want wij leven zowel in de tegenwoordige als in de toekomende. Ja, Paulus schrijft aan Titus dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig en godzalig zouden leven. In deze tegenwoordige eeuw. Wij leven dus in de tegenwoordige eeuw. Wel, naar de oude mens, maar het is zo. En aan de andere kant wordt gezegd dat we geplaatst zijn in de toekomende eeuw. Dat we verlost zijn uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. En geplaatst zijn in de toekomende, daar gaat Efeze verder over. Want de hele roeping van de gemeente maakt deel uit van de toekomende eeuw, de eeuw van Christus namelijk, de eeuw waarin Christus regeert. En u weet, er zijn feitelijk maar twee eeuwen, hè? Je hebt de tegenwoordige eeuw en je hebt de toekomende eeuw. Ja, je mag ze onderverdelen, dan heet het toekomende eeuwen. Dat is waar. Maar de toekomende eeuwen samen zijn weer de toekomende eeuw. Er hoeft helemaal geen misverstand over te bestaan. Maar Christus is het hoofd van elke overheid en macht, oftewel hij is daarboven. Niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. En God heeft alle dingen, namelijk God heeft alle dingen, vers 22, aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Let op het contrast tussen voeten en hoofd. Die oude schepping is aan zijn voeten onderworpen. En wij zijn onderworpen niet aan zijn voeten, maar aan zijn hoofd. En dat is heel wat hoger. Hij heeft de wereld overwonnen. En hij is ons hoofd. Hij is ons leven. En dat is wat hier staat in vers 23, welke zijn lichaam is. De gemeente namelijk. God heeft Christus gegeven aan de gemeente tot een hoofd boven dat geheel. Boven die gemeentenaam, boven alle dingen heet het dan. Alle dingen, de gemeente, welke zijn lichaam is. En dat lichaam is de vervulling van Christus. De vervulling namelijk van degene die alles in allen vervult. Namelijk Christus. De gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. Oftewel, de gemeente is de volheid van Christus en Christus is de volheid van de gemeente. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij, dat is het lichaam, zijt in hem volmaakt. Zo staat het in de parallelle brief, namelijk in Colossense. Ja, ik zeg hem het opzet zo, want u weet het, maar ik zeg het tegenwoordig bijna elke avond. U weet natuurlijk, als je een woord uit de Bijbel neemt, dan kun je er van alles mee doen. Dan kun je er ook alles mee bewijzen, wat je maar wil. Huh? Nee, je kunt ook een woord uit het woordenboek nemen. Dat kan ook. Dat heb je heel de Bijbel niet meer nodig. Ik heb liever dat u dat zonder Bijbel doet trouwens. Hè. Dat doet men gewoon met een woordenboek. Maar als je de Bijbel bestudeert, moet u het woord in de Bijbel laten staan en het woord lezen in de samenhang waarin het staat. En in die samenhang kan hier absoluut geen twijfel over bestaan. Ik zeg niet eens mijns inziens. Ik ben van mening namelijk dat dat niet kan. Er is geen andere mogelijkheid. Christus is het hoofd van alle dingen staat hier. Maar alle dingen wordt eerst gezegd wat het is. Het al staat er letterlijk, tapanta, dat is namelijk de gemeente. En Christus is het hoofd van dat geheel wat gevormd wordt door al die leden van het lichaam van Christus, van de gemeente namelijk. En al die leden van zijn lichaam delen dus in de volheid die er is in het hoofd. En voor zover wij gevuld moeten wij gevuld worden door Christus, door het hoofd. Door het woord. Ja, er gaan een heleboel gedachten en bijbelteksten zo bij me langs. Ik denk, welke zal ik er eens uitgrijpen? Maar ik wacht nog even, ik laat ze gewoon even langs gaan. Zo. Ja, we zijn nou weer voorbij. Zal ik eens zeggen waar ik het meest aan... Maar dat moet ik dan uitleggen, dat is zo lastig. Ik dacht het meest nu aan wat wij de laatste tijd in Bolsward besproken hebben over de mantel... Van de hoge priester. Hier in Wezep hadden we het trouwens ook over afgelopen woensdag. Bij de bespreking van Jesaja. De mantel, namelijk, dat was een rond kleed. Volgens het model van de schepping, denk ik altijd. Maar weet je wel, helemaal rond, zo'n rond kleed. Met aan de buitenkant, dat is dan de aarde, de openbaring van het koninkrijk. Daar hingen de belletjes en de granaatappels, weet u wel. Enzovoorts. Hè. En in het midden staat er, volgens in Exodus staat in het midden, was er namelijk. Een hoofdgat met een boord eromheen. In het midden. Maar, ja. Maar het hoofd is tegelijkertijd de bovenkant, zodat het ook de bovenkant van het kleed was. Dat begrijpt u toch, hè? Je steekt je hoofd door het gat in het midden en dan valt het kleed zo naar beneden. Met wat eerst buiten was, blijkt dan gewoon beneden te zijn. Maar dat weet u allemaal al, hè? Dat wat buiten is, dat is beneden. En wat binnen is, dat heb ik toch al eens uitgelegd. Wat binnen is, dat is boven, hè? Ja, goed. Nou, in ieder geval, dat hoofdgat, dat betekent inderdaad dat het gat niet alleen in het midden is, dat staat er. Maar hoofd betekent ook dat het bovenaan is. En dat het hoofd erdoor moet, ja, dat hoeft er niet bij te staan. Dat is vanzelfsprekend. Als u dat ding ziet en u zegt, het is een mantel, dan begrijpt u heus wel waar het hoofd moet. He? Met één zo'n gat. Ja. Dus, dat is de bovenkant. En dan staat er een hoofdgat. Maar het woord gat is het woord voor een mond. En er moest een boord omheen, maar dat is het woord voor een lip. Zodat in het midden van die mantel overeenkomen met de hoogste plaats in het heelal. Oftewel het centrum van het heelal. Oftewel de hemel der hemelen. Daar is namelijk een mond. En daar zijn lippen. Daar is namelijk een boord omheen. En wat zou er nou uit dat gat komen? Of wat zou er nou ingaan? Wij zeggen het hoofd. Van de hoge priester. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen het woord. Uiteraard. Dat is wat daaruit komt. Want dat is het centrum van het heelal, dat is de hoogste plaats in de schepping, dat is waar het woord is, want het woord is het hoofd. Het woord is namelijk Christus en Christus is het hoofd. En van daaruit, vanaf die positie, spreekt hij. Vanaf dat gat, zal ik dan maar zeggen, in die mantel, hè, vanuit die mond, sprak de hoge priester. Ja, dat stak straks zijn hoofd doorheen, maar in ieder geval, daar kwam het woord vandaan. Dat is dus een beeld van de positie van Christus als eersteling van de schepping in het algemeen, maar meer speciaal als de eersteling van deze nieuwe schepping. Omdat hij als eersteling van deze nieuwe schepping juist gezeten is in het hoofd, oftewel in het midden, zo staat het hoor, in het midden, een gat. In het binnenste heiligdom namelijk, de allerhoogste troon, daar zit hij en daar is hij degene die tot ons spreekt. Dan wel gesproken heeft. Dat is wat het hoofd sowieso doet, spreken. Maar het staat in de schrift ook. Christus namelijk, die gezeten is als zoon aan de rechterhand Gods. En hij is daar, omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat staat daar in Hebreeën 1 vers 3. Alzo hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, licht. En het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Alzo hij dat is, is hij... Sinds dat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. Sinds die tijd is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En die rechterhand der majesteit in de hoogste hemel was de plaats waarvan eerst die stem kwam, volgens Petrus. Die zei, gij zijt mijn geliefde zoon en nu heb ik mijn welbehagen. Maar die zoon is daar gezeten als degene die spreekt, als het hoofd, enzovoorts. Je weet toch wat er gebeurd is, hè? Toen die hoge priester... Wie het nou was, wie van de twee weet ik niet, want het is allemaal zo verwarrend met die hoge priester. Maar wie van de twee het was, weet ik niet. Maar dan staat er, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Hoe dat nou kan, weet ik niet. Hè? Want het kon niet gescheurd worden eigenlijk. Want er zat zo'n boord omheen. Hè? Maar de mond werd dus gescheurd, want er staat, er moest zo'n boord omheen, opdat het niet gescheurd zou kunnen worden, staat in Exodus. Maar de laatste hoge priester naar het oude verbond, althans officieel, die scheurde zijn klederen. Toen kon hij meteen naar huis. Want het was het eind van het hoge priesterschap van het oude verbond, uiteraard. Hij scheurde zijn klederen, de mond sprak niet langer. Het oude verbond sprak niet langer. Men was niet langer onder de wet. De leeuw was ook gescheurd trouwens. Er werd ook bij zijn mond gegrepen, hetzelfde hoor. Werd gescheurd en open en dat weet je toch, hè? Dat was die van Simpson, maar ja. Hè? Ook de mond open gescheurd. En die ezel trouwens ook. Nee, anders kon hij dat kinderbakken niet gebruiken. Dat, hè? Dat is dat verhaal van het kinderbakken nog steeds, van die ezel. Hè? Want het oude verbond was voorbij. Wat nu overbleef was inderdaad het nieuwe verbond. Nu werd openbaar wat daarin was. Wat daarin dat gat was. Wat er in die mond was. Want het kwam er nu uit. Of wat er in de leeuw was. Ja, honing. Dus hè? Ook een beeld van het woord, toch? En in ieder geval van wijsheid. Dus dat klopt inderdaad precies. Nou, daar gaat het nou om. Dat Christus als hoofd gezeten is aan de rechterhand Gods en daar spreekt. Vandaar dat de verkondiging van onze dagen inderdaad de verkondiging is van de verborgenheid, namelijk van de wijsheid, namelijk van Christus, omdat die verborgenheid, namelijk die wijsheid, alle wijsheid namelijk, gelegen is in Christus. Daar zijn ze verborgen en van daaruit worden ze geopenbaard. En daarom, zegt Hebreeën 2, vers 1, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Het staat in hetzelfde verband, hè? We moeten ons houden aan hetgeen de Zoon spreekt of gesproken heeft. Vanaf deze positie aan de rechterhand Gods. In hem namelijk is al de volheid, in hem zijn al de schatten der wijsheid verborgen. In hem zijn wij volmaakt, niet worden wij volmaakt of moeten wij volmaakt worden. In hem zijn wij volmaakt. En de bedoeling is uiteraard dat wij vanuit die volmaaktheid leven. Niet andersom, niet de bedoeling is dat wij leven opdat wij volmaakt worden. Maar de bedoeling is dat wij weten dat wij volmaakt zijn en dus in alle rust uit die volmaaktheid kunnen leven. Wat namelijk nodig was dat wij van een oude schepping een nieuwe schepping werden. En dat is gebeurd. Wij zijn een nieuwe schepping. Daar wachten wij niet op. Ik heb het van de week ook weer eens ergens gezegd. Hè? Dat heb je dan. Langzamerhand dan bereid ik mij voor op een dag als deze. En dan komt het er al te vroeg uit. Hè? Zo gaat dat. Hè? Ja. Maar er staat niet dat wij moeten wachten en stil zijn en wachten op dat alles nieuw zal worden in de toekomst. Zo zingen we het wel, maar zo staat het er niet. Er staat namelijk, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Alle dingen zijn inmiddels al nieuw geworden. De bedoeling is dat we daaruit leven. Dat staat er ook. Want wij zijn een nieuwe schepsel in Christus. Opdat wij als levenden niet onszelf of voor onszelf zouden leven. 2 Korinthe 5 allemaal. Maar opdat we zouden leven voor hem die ons uit de doden heeft opgewekt. En dat kan omdat wij volmaakt zijn. Als we dat niet waren, zou het niet kunnen. Hoe zouden we God kunnen dienen als wij niet volmaakt waren? Niet gelezen in de wet? De wet. De wet, dat is lang geleden hoor. De wet. Daar staat... In de wet staat bijvoorbeeld over het paaslam. Er mocht geen gebrek aan zijn. En over de rode vaas. Er mocht geen gebrek aan zijn. Later in de profeten staat in het algemeen. Dat er aan geen enkel offer ooit een gebrek mocht zijn. Alleen dat wat volmaakt was. Mocht aan God gegeven worden en kon dienen tot verheerlijking van God. In de wet staat ook dat slechts de afstammelingen, de zonen van Aaron, het priesterschap mochten bedienen, het priesterambt mochten bedienen. Er staat ook hoe dat moest. Het mocht alleen de zonen van Aaron zijn. Maar ze moesten wel volmaakt zijn. Ja, er mocht niks aan mankeren. Mochten geen gebroken ledematen hebben en dat soort dingen. Ze mochten geen enkel gebrek hebben enzovoort. Ik weet nog steeds niet of je met een kunstgebit eigenlijk wel... Nou ja, goed. Nou is dat met tanden een heel apart verhaal, hoor, overigens. Met een bril. Nou, met een bril niet, broeder, want ik kan iedereen het zien. Maar met contactlenzen lijkt me dat niet... Mag het wel, hè? Goed. Daar hebben wij allebei een adres voor, geloof ik, hè? Ja, nou, laat maar zitten. Maar de gedachte is, men moet volmaakt zijn om de Heer te kunnen dienen. Dat is wat de wet leert. Terwijl diezelfde mensen die onder de wet leefden, meenden dat ze als onvolmaakten toch wel moeite konden doen om de Heer te dienen. Nou, dat is onzin, die kunnen wel moeite doen, maar de Heer stelt daar geen prijs op. En hij verwijt het dan ook. Hij zegt, jullie brengen mij het blinde en het kreupelen. Van het vee, hè? Wat is dat, Haggai of Malachi? Malachi, geloof ik. Nou, in ieder geval, dat wordt gezegd in de post-exilische profeten, heet dat. In de profeten van na de ballingschap, omdat daar die Joodse instellingen tot stand gekomen zijn. Hè? En dan zegt hij, nou, dat hoeft van mij niet, hoor. Ik hoef niet te hebben wat jullie afdanken. Ik wil alleen hebben dat wat volmaakt is. In de praktijk kreeg je dan vermoedelijk helemaal niks. Nee, dat is de betekenis uiteraard. Want wat is er dan volmaakt? Nou, niet veel. Ik vroeg donderdagavond ergens, is er nog koffie? Toen zei iemand, niet veel. En ik gewoon de kraan opendraaien van het koffieapparaat. Maar er zat niks in, hè? Helemaal niks. Nee, niet veel dus, hè? Wat is er volmaakt? Niet veel. Dan slaat hij door de koffie. Wacht. Nee, het punt is juist dat wij volmaakt gemaakt moeten worden eerst alvorens wij de Heer kunnen dienen. Men draait het in onze dagen zo dikwijls om. Maar wij moeten eerst volmaakt gemaakt worden opdat wij de Heer zouden dienen. Christus is volmaakt en hij dient zijn hemelse Vader. Hij leeft tot heerlijkheid Gods. Of hoe staat het er maar? We hebben het trouwens gelezen in Romeinen 6. Christus werd opgewekt tot heerlijkheid des vaders, opdat ook wij al zo in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat hebben we vanmorgen gelezen aanvankelijk. Het leven in nieuwigheid des levens wil zeggen leven tot eer van God. En dat kan omdat we volmaakt zijn. En anders lezen we gewoon weer Hebreeën. Waar staat dat God ons gereinigd heeft, niet door het bloed van stieren en bokken, maar door het bloed van Christus uiteraard. Gereinigd heeft van dode werken. Onze gewetens gereinigd heeft van dode werken. Omdat het zo leuk voor ons is. Ja, het is wel leuk voor ons, maar dat staat er niet natuurlijk. Ja. Om de levende God te dienen. En wij zijn levend gemaakt. Ik bedoel nu wedergeboren, uiteraard. Maar wij zijn levend gemaakt opdat wij de levende God zouden dienen. Dat is uiteraard de bedoeling van de schepping in het algemeen. Die is tot stand gekomen opdat het de schepper zou dienen. In de praktijk dient die schepping de schepper. Puntje, puntje, puntje. En ik begin de zin nog een keer. In de praktijk dient de vrouw de man door hem een zoon te baren. Ja, nou, de schepping zou God dienen door een nieuwe schepping voor te brengen. En wij die een nieuwe schepping zijn, wij kunnen zelf God dienen, omdat wij inmiddels volmaakt zijn, omdat wij wedergeboren zijn. De oude schepping heeft daartoe bijgedragen, uiteraard. Maar dat is verder verleden tijd. Het heeft zijn doel gehad. En daarmee is geschiedenis. Wij zijn een nieuw schepsel in Christus, opdat we zouden leven tot heerlijkheid van hem. Want in Christus zijn wij volmaakt, en wel om deze reden. En omdat wij volmaakt zijn, omdat er in ons geen gebrek is, kunnen wij inderdaad ook priester zijn. Dat zijn wij namelijk ook. Want alle gelovigen zijn priesters. En delen in het priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek. Nee, hij is toch onze hoge priester. Maar als hij hoge priester is, moeten er toch ook priesters zijn? Nou, dat zijn wij inderdaad, eerstelingen. Inderdaad, geroepen als koninklijk priesterdom, dan wel priesterlijk koninkrijk. We hebben het weer. En dat kan alleen omdat we in hem volmaakt zijn. Moet u meteen bijzeggen dat een dergelijke boodschap niet populair is, omdat men denkt dat als je de mensen voorhoudt dat ze volmaakt zijn en dat ze niet volmaakt meer hoeven te worden, dat ze dan lui worden en apathisch en zo, nou, dan hoeven ze niks meer, dan kom ik volgende keer maar niet, want het hoeft ook niet. Dan lopen de kerken erbij leeg enzovoort, wat ik persoonlijk niet zo erg vind. Nee, niet zo erg. Ja, je zit er maar te lachen, maar nee, dat vind ik op zich niet zo erg, nee. Maar daarom predik men die dingen niet. Men predikt het eerste dat een mens nog volmaakt moet worden. Ik heb het hier wel eens verteld, geloof ik, hè. Ik heb eens een keer gevraagd, wat moet ik dan doen? Toen zei ze, nou kom eerst nou maar eens 2 jaar lang elke zondag bij ons 2 keer naar de kerk. En daarna spreken we elkaar wel verder. Het is allemaal maar een jaar te leven, hebben ze zeggen tegen je, moet eerst 2 jaar bij ons naar de kerk komen en praat verder. Hè? Ik heb een broeder gekend die, Kees van den Berg, ja. Ik ken hem nog natuurlijk, maar die kon verschrikkelijk mooie verhalen vertellen. Die vertelde dat hij ooit ergens langs de weg, was vertegenwoordiger toen nog, dat hij langs de weg in een of andere chauffeurscafé zat en mensen bij hem aan tafel. Toen kwamen ze te praten over geloof en over verschillende inzichten. En toen zei hij, nou kunnen we nog lang praten, maar ik moet weg. Maar ik heb nog wel 5 minuten. Nou heb ik nog, stel dat ik nog 5 minuten te leven heb. En nou wil ik weten wat ik moet doen om zalig te worden. Vertel het me maar dan. Nou, hij kan het beter vertellen dan ik. Maar er werd er van alles verteld. Nou, het zou zus en zo, misschien dit en dat. En hij maar op zo'n horloge kijken. Ja, dan heb ik nog 3 minuten. Maar wat moet ik nou doen om zalig te worden? Enzovoorts, hè. En nog maar 1 minuut, nog maar zoveel seconden. Maar er komt niks uit, hè. Want als het er nou werkelijk om gaat, wat moet ik doen? Dan zijn diegenen die vinden dat wij wat doen moeten, toch met stomheid geslagen. Ze kunnen je toch niet vertellen wat je moet doen. Ze kunnen hooguit zeggen wat je kunt proberen. Misschien. Zij denken wat te moeten doen, maar weten ook niet wat. Zij zoeken iets, maar ze weten ook niet wat. Laat staan waar ze het zoeken moeten. Dat is precies hetzelfde verhaal. En het is dus nooit een blijde boodschap. En naarmate die tijd vordert, we hebben nou nog maar 2 minuten. Naarmate de tijd vordert, wordt het dus steeds klemmender. Wat is de blijde boodschap? En naarmate die tijd verstrijkt, wordt de boodschap steeds minder blij. De boodschap wordt uiteindelijk alleen maar, nou, nog maar 1 seconde. Maar de enige blijde boodschap kan maar een boodschap zijn die een mens niet aanzet om wat te doen. Maar kan alleen een boodschap zijn die de mens zegt, ga maar zitten, het is al gebeurd. En dat is de boodschap die we in de schrift aangeboden krijgen. Het is namelijk al gebeurd, want en degene die het gedaan heeft, zit. Dat is tenminste wat in Colossense 3 en 4, nee, Hebreeën 3 en 4 moet ik zeggen, gezegd wordt. Want daar staat dat degene die onze reinigmaking teweeg gebracht heeft, Dat hij inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. En heel uitgebreid staat het er zelfs in hoofdstuk 3 en 4. Namelijk, hij is er inderdaad ingegaan in zijn rust en hij is gezeten. En later staat er ook van, hij is weliswaar hoge priester, maar vergis je niet. Hij zit. Hij is niet hard aan het werk. Hij zit. Omdat wat gedaan moest worden, is gebeurd. Hij hoeft er alleen maar te zijn en te zitten, zodat iedereen zou kunnen zien en weten, zowel zijn voorstanders als zijn tegenstanders, dat het werk gedaan is. Hij zit. En hij zegt, komt alle tot mij, of zal ik zeggen in mij, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Niet in de toekomst, maar zodra je komt. Nou, dan ben ik bij mijn volgende punt. Want wat hebben wij in Christus? Ik hoor hem, ja. De vrijmoedigheid en de toegang. Met vertrouwen door geloof van hem enzovoorts. Dat is dan in dit geval Efeze 3. Is het, hè? Ja, Efeze 3. Maar het had natuurlijk gewoon ook de Hebreeënbrief kunnen zijn. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg, zeggen wij dan. En daar bedoelen we van alles mee, behalve wat er staat. Want het is vrijmoedigheid om in te gaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. Want hij is ingegaan in het heiligdom en is daar gezeten. En omdat hij is ingegaan als mens, als zoon des mensen, als eerste mens, oké, maar als mens. Omdat hij is ingegaan als mens, blijkt het dus een weg te zijn voor de mens die rechtstreeks voert de hemel in. Hij heeft het bewezen, hij is ons voorgegaan en hij zit daar. Dat niet alleen, hij heeft het niet alleen bewezen, hij heeft het tot stand gebracht uiteraard. En zit daar. En daarom zegt hij tot de discipelen in Johannes 14. Als ze vragen, we weten niet waar u heen gaat, hoe zouden wij de weg weten? Zei hij, ik ben de weg en de weg voert tot de Vader. Nee, hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar dat bedoel ik dus ook. Hij zegt, ik ben de weg en de weg leidt naar de Vader. Naar het Vaderhuis, uit een paar versen daarvoor, uiteraard, want we blijven het in verband aanhalen. Hè? De weg leidt naar het Vaderhuis. En de bedoeling is dat wij met vrijmoedigheid ingaan en naderen tot de troon der genade waarop hij zit. Omdat inderdaad wat volbracht moest worden, volbracht is. Dat is de blijde boodschap. In hem hebben wij rust. Dat is weer Hebreeën 3 en 4 dus. Rust voor het volk van God. De leider van het volk, de grote koning en de grote priester over het volk, het huis Gods, is namelijk gezeten. Hij is zijn rust ingegaan en hij zegt, heden, in wie gij zijn stem hoort, zo verhard u niet, maar laat u leiden, waarheen dan wel? Op een verse en levende weg achter het voorhangsel in het heiligdom naar de troon der genade uiteraard. Ja, dat is de Hebreeënbrief. Zo staat het er ook al. Ik vat het wat samen natuurlijk. Maar dat is inderdaad de boodschap die daar tot ons komt. Want Christus is degene in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Hij is ingegaan in de hemel zelf, hij is daar gezeten, wel wij zijn in hem, wij zijn dus in hem volmaakt, en dus hebben wij ook deze positie aan de rechterhand Gods, een positie van rust. Dat is de prediking. En als het allemaal niet meer hoeft, als wij dus de rust zijn ingegaan, verlost zijn geworden uit de slavernij, als het niet meer hoeft, kunnen we rustig op ons gemak gaan zitten, en wat doen we dan vervolgens nog meer? Als we toch zitten, wat doen we wel? Wat u allemaal zit te doen, hè? Door de Bijbel open enzovoorts, hè? Ja. Want dan hebben we ook de vrijmoedigheid om inderdaad dat woord te openen en ons te laten onderwijzen door dat wat diezelfde zoon spreekt. Vanaf de troon. Toch? Maar ook uiteraard in zijn woord. Het werd tot Israël gezegd. Wij denken daar misschien niet aan, maar er werd tot Israël gezegd dat men zou naderen voor de Ark des Verbonds, voor het verzoendeksel, voor de Gerubs, want de Heer zou van tussen de Gerubs, dat is in het binnenste, zou in het midden van tussen de gerubs tot het volk spreken. En dat is profetie. Dat gaat over onze dagen. De Heer spreekt wel, maar niet buiten, maar binnen. Men zal moeten binnengaan. Men zal met vrijmoedigheid moeten binnengaan, tot hem gaan, om door hem onderwezen te worden. Een andere mogelijkheid bestaat er niet. Daar spreekt hij in het binnenste heiligdom. En als ik zeg binnenkamer, dan bedoel ik daar niet een van uw vertrekken thuis mee, maar dan bedoel ik inderdaad daar de hemel mee. Daar naderen wij tot hem. En als we ons van die positie van volmaaktheid in Christus bewust zijn, simpelweg omdat wij het geloven, want de schrift zegt het, pas dan zijn wij gereed om onderwezen te worden over al die volheid Gods en over al die schatten der wijsheid en de kennis die in hem verborgen zijn enzovoorts. En als dat niet zo is, dan kun je het wel vergeten. Als je niet gelooft dat wij in hem volmaakt zijn, dan heb je geen tijd om je Bijbel open te doen. En er zijn mensen die bij het belachelijke af, sorry, maar dat zeg ik onderling even, moet je niet verder vertellen. Maar die bij het belachelijke af dit voor ons willen illustreren. Nee, ik heb er genoeg gekend. Ik zou een rijtje van namen kunnen noemen van mensen die ik ooit heb horen zeggen: ach, laten we nou maar eerst eens ophouden met die Bijbelstudie. Laten we nou eerst maar eens de dingen in de praktijk gaan brengen. Want er is nog zoveel te doen. Er is nog een wereld in nood. Dan laten we eerst maar eens. En daar heb ik niks tegen. Dat mag gerust. Maar als ze het zo zeggen, zeg ik nou, ga eerst maar zitten. Hm? Ja. Iemand die de Heer wil dienen, wat hij nodig heeft, was de bekende kamer. Een binnenkamer dan wel een opperkamer, maar u weet langzamerhand dat hetzelfde is, hè? Want omhoog is naar binnen, hè? Dus die heeft een opperkamer nodig met daarin één. Kent hem, hè? U kent hem, hè? Ja, ja, ja. Een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar. Opdat je zou rusten, opdat je zou eten en opdat je onderwijs zou ontvangen. Dat gebeurt door die voorwerpen. Een bed, om te rusten, een stoel om te zitten, een tafel om aan te eten, om gemeenschap te hebben met elkaar, en een kandelaar vanwege het licht. Dat is al wat je nodig hebt. Rust. En er komt niks bij van ga nou eens naar buiten of wat dan ook. Als je nodig hebt, komen ze je wel roepen. En als er weer iemand dood is of zo, dan brengen ze die wel. En dan straks ook bij de hand houden, denk ik dan. Maar goed, ik ga dat niet uitleggen, want u kent allemaal bij onze geschiedenis hopelijk. En anders moet u het maar eens nazoeken. Maar zo is het. Dat is wat God aan de gelovigen geeft. Rust in openzaal. En als er wat gedaan moet worden, want dan mag dat. Maar dat kan alleen vanuit die positie van rust die men in Christus gevonden heeft. En andersom gaat nooit. Als je zelf geen rust gevonden hebt, wat zou je de andere mensen moeten prediken? Daar heb je niks. Heb je geen boodschap, heb je niks om aan te bieden. Maar het was de Heer zelf die eerst niks aanbood. Die alleen zei, nou als je wat weten wil, dan moet je maar eens in de schrift lezen. Onderzoek die maar, dan kom je er wel achter. Waarna hij vervolgens eerst zelf de rust inging in de zin van dat hij leed en stierf en uit de dood opstond en ging zitten op de troon der genade. En toen werd de boodschap, die daar het gevolg van was, inderdaad zonder enige belemmering, gepredikt aan de mens en aan ons, waardoor wij inderdaad in de positie van deze Christus kunnen delen. In hem, daar gaat het om, in hem volmaakt, omdat we in hem inderdaad nieuwe schepselen geworden zijn. Dat is wat de Colossense hier wordt voorgehouden. Dat betekent dat wij het inderdaad ons kunnen permitteren om in een betrekkelijk klein kringetje of wereldje te leven. Wij hoeven niet zo nodig ons te laten voorlichten van over alle dingen die zo al in de wereld trouwens geld hebben we toch niet, maar ik wil zeggen te koop zijn. Maar want dat doet verder niks ter zake, dat gaat vanzelf voorbij. Ook een Bijbels advies, omstreden trouwens, want men heeft dikwijls moeite met wat Gemaliel zei. Gemaliel zei, als het niet van de Heer is, houdt het vanzelf al op. Dat was geloof ik zijn laatste woord, en zo hoort het ook. Ja, nou goed. Maar zo is het ook, dat is onze zaak niet. De mensen vragen, wat denk je van New Wave? Ik kan het nauwelijks uitspreken. Ik zeg, nou, ik ben geen tijden bij de kapper geweest, dus ik weet. Ja. Dan heeft dat ermee te maken. Ja. En ik herinner me een keer dat gevraagd wordt in een vergadering van laten we zeggen, voorgangers, dat gevraagd werd. dat er toch meer onderwijs moest gegeven worden in de dingen die de wereld leert en die andere godsdiensten leren. Een van die mensen zei het heel retorisch van, wat weten onze jonge mensen nou eigenlijk van de Mohammedanisme en de Hindoeïsme en weet ik veel, al die namen ken ik niet eens. En toen stond mijn oom Jo, die stond op, die was er ook bij, die zei, gelukkig niets. En we waren het dus goed met elkaar eens, ja, zo was het, gelukkig niets. Daar kun je beter niks van weten, je hoeft niet te weten hoe het niet is. Je moet weten hoe het wel is. En om iets te leren puur omdat je zou weten hoe het niet is, dat is op zich al verdacht, want er staat op voorhand vast dat het fout is. En als het fout is, waarom zou je het dan leren? Dus het waar zijn, je moet weten wat de schriften leren over Christus, want in Christus is Gods welbehagen en in hem zijn al de schatten der wijsheid verborgen. En als ik wat tegenkom wat daar niet mee overeenstemt, dan is het een leugen en hoe het heet kan me niet schelen. Want als het een leugen is, volmaakt interessant hoe het heet, oninteressant hoe het heet. Dat hoef je niet te weten. Daar gaat het maar om. Wij kunnen ons dus permitteren om in een klein wereldje te leven. Hè? Om de wereld buiten te sluiten. Om samen te komen in een opperzaal en daar bij de deur gesloten te houden. Omdat wij namelijk in Christus volmaakt zijn en dat wat buiten is, wel uiteindelijk zal blijken dat er buiten helemaal niks is. Want er is alleen een nieuwe schepping. Die kan alleen nog binnenkomen, maar die gaat zeker niet. Het is zeker niet zo dat wij straks naar buiten gaan en dan eens kijken hoe het daar is om daar dan. Nee, dat, zo zit het niet. Het komt bij ons. De gedachte is namelijk dat men zou moeten komen, dat wij gekomen zijn tot de Heer Jezus. En dat hetzelfde zou moeten gebeuren, ook in eventuele toekomende bedelingen. Men zal moeten gaan tot hem. Men zal moeten gaan tot de olieverkopers, of hoe ze maar heten mogen. De Heer stelt het een en ander beschikbaar, maar men moet komen. Dat is wat een mens moet doen. En als hij dat niet doet, moet hij geen smoesjes verzinnen van dat durf ik niet, of dat mag ik niet, of dat kunnen we niet, want God is te heilig. Nee, hij heeft de verantwoordelijkheid om te doen wat God, die zo heilig is, gezegd heeft. Namelijk, komen tot hem, om in hem volmaakt gemaakt te worden, zodat men vervolgens geen excuus meer heeft om God niet te dienen. Want ieder die zegt God te willen dienen, maar niet geschikt te zijn, gaat gewoon naar hem toe en dan zal blijken dat hij geschikt gemaakt wordt, omdat hij volmaakt gesteld wordt in Christus. Dat staat hier. Om alle volmaakt te stellen, om ieder mens volmaakt te stellen in Christus, want in hem is die volmaaktheid. Dat is wat wij in Christus hebben ontvangen. En dat is de blijde boodschap waar wij uiteraard ook in speciaal deze dagen rond Pasen bij stilstaan. Dus wij bij de opstanding van Christus op Paasdag gedenken, is dat daar een nieuwe schepping tot stand kwam, waarin wij zijn, waaraan wij deel hebben. Een nieuwe schepping die volmaakt is. Nieuwe hemel en nieuwe aarde, kortom een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont en inderdaad blijft. Tot zover.